luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan. En ik heb het voorrecht om als interim voorganger hier te dienen in deze prachtige gemeente. En ik wil jullie vragen om je Bijbel open te slaan op Daniël hoofdstuk 12. We gaan vandaag Daniël afsluiten, dit prachtige Bijbelboek, wat inderdaad denk ik een hele mooie studie is geweest tot nu toe. Waarin we gekeken hebben naar de historie, gekeken hebben naar de vervulling van allerlei profetie. We hebben gezien hoe er vooruit gekeken werd en we hebben gezien hoe uiteindelijk in en door dit alles God degene is die de grootste is. En onderschat niet hoeveel onzekerheid Daniël meemaakte terwijl hij dit boek schreef, terwijl hij zijn leven leefde. De onzekerheid van een jonge jongen die afgevoerd wordt naar Babel. De onzekerheid van regimewisselingen in die tijd betekende eigenlijk een doodstraf voor degene die voor een koning werkte. De onzekerheid ook van alle profetie die hij zag. Wat betekent dit? Hoe komt dit uit? Heer, hoe gaat dit uitpakken? De onzekerheid over zijn volk. Hoe gaat het nu met Israël? Want hij woonde in Babel en Israël was duizenden kilometers weg. En hij had in al die onzekerheid, had hij een fundament. En dat was God zelf. En wij mogen weten dat Jezus Christus ons fundament is. Dat hij onze zekerheid in onzekerheid is. Want laten we eerlijk zijn, ook voor onze tijd is er ontzettend veel onzeker. Het is om ons heen. Kijk naar de economie, naar de politieke situatie, kijk naar de baansituatie. Misschien heb je wel de zoektocht naar een baan of heb je een baan die je niet leuk vindt. Kijk naar de financiën met het feit dat alles duurder wordt. En dat alles altijd alleen maar duurder blijft worden en dat het eigenlijk nooit goedkoper wordt. Kijk naar de onzekerheid met betrekking tot onderwijs. Mag het thuisonderwijs nog? Hoe gaat het met christelijke scholen? Blijven die echt christelijk of verwatert dat steeds meer en wat doe je dan? Kijk naar de onzekerheden met betrekking tot gezin. Misschien heb je geen partner en wil je graag een partner. Misschien heb je geen kinderen, wil je graag kinderen. Misschien, er is zoveel wat er onzeker kan zijn in deze wereld. En dan hebben we ook nog eens dat we terugkijken en zeggen, vroeger was alles beter. Vroeger was er veel meer zeker. Vroeger kon iedereen een baan vinden. Vroeger kon je op één salaris kon je een huis kopen en ga zo maar door. We hebben alles om ons heen dat onzeker is. Artificial intelligence, goed of niet, oorlogen, politiek, polarisatie. En we moeten niet onderschatten wat dit ook met de mens doet. Volgens de website PsyNet, wat een psychologische website is, heeft onzekerheid hele grote gevolgen. Ga je twijfelen aan jezelf, word je er somber van, kan je er zelfs depressief van worden. Je gaat veel in je hoofd zitten, wat leidt tot faalangst, omdat je eigenlijk een soort alleen maar aan het rondmalen en draaien bent in je eigen gedachten. Daardoor gaat je zelfvertrouwen omlaag. Je wordt verlegen, je wordt sociaal angstig, je wordt eenzaam, et cetera. Allemaal gevolgen van onzekerheid. Maar laten we als christenen onszelf niet voor de gek houden. Ook wij hebben met onzekerheid te maken. Want wij leven ook in deze wereld. Wij zien wat er speelt, we voelen wat er speelt. We hebben vragen over wat er gebeurt. Misschien heb je zelfs wel de vraag, dankjewel, of dit de juiste kerk is om naartoe te gaan. En heb je onzekerheid over kerk zijn? Misschien vraag je je af, zien mensen mij wel staan? Waarom laat God mij door deze situatie heen gaan? Waarom eindigt dit niet? Wanneer eindigt dit? Hoe gaat het nu verder? En dat zijn vragen die Daniël zich ook afvroeg. Als je kijkt naar alles wat hij hoort over Israël. Alles wat hij hoort over de toekomst van zijn eigen volk en over koninkrijken, was er heel veel onzeker. Was het misschien ook wel pijnlijk om over na te denken? En had hij vragen en twijfels en misschien wel met sommigen van ons ook ongeloof van, Heer, hoe kan dit nog? Maar de geruststelling is dat God het weet. En dat hij niet versteld staat en dat God niet soort van zijn vingernagels eraf aan het bijten is en heen en weer aan het ijsberen is in de hemel met waar gaat dit heen. Het is ook niet zo dat God zich afvraagt, hoe ga ik dit nou weer aanpakken? Kan ik dit wel aan? Nee, want onze God is groter. Onze God is goed en hij is genadig en barmhartig in de situatie. En wat helemaal mooi is, is dat als je met vragen, met moeite, met onzekerheid, met twijfels en dergelijke zit, zegt God niet, los dat eerst op en kom dan bij mij. Nee, hij zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat klinken misschien als woorden die heel ver weg zijn. Maar we mogen gaan zien dat God dit meent en dat hij dit daadwerkelijk doet. Dat wij naar hem toe mogen gaan met alles, in alles, door alles heen. En dat er rust voor je ziel bij hem te vinden is. God die jou door en door kent, wijst je niet af. En hij wil dat je in gebed komt. Hij wil dat je al je vragen, al je twijfels en je onzekerheid bij hem neerlegt. Want dat is het beste voor jou. En met Daniël mogen wij leren om in onzekerheid naar God te gaan. Om met onze onzekerheid naar God toe te gaan. Want wat we gaan zien is dat Daniël hele duidelijke, hele logische vragen had aan God. En dat God hem of een onduidelijk of zelfs geen antwoord gaf. En dat Daniël genoegen moest nemen met God zelf. Want wat bij Daniël gebeurde was dat zijn situatie niet veranderde, maar hij veranderde in de situatie. Want wij mogen met Daniël leren om onze blik niet op mensen of onze situatie of op onszelf te hebben, maar onze blik op God te hebben. Want Jezus Christus is onze zekerheid. Hij is degene die zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Dus Jezus Christus is jouw zekerheid in onzekerheid. Daar mag je op bouwen. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 12, de eerste drie versen, namelijk vers 5 tot en met 7, want dat is waar wij gebleven waren. Dus we lezen Daniël hoofdstuk 12 vanaf vers 5. En ik Daniël zag en zie, er stonden twee anderen, de een hier op de oever van de rivier en de ander aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben, om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Laten we bidden. Heere God, we danken u dat u bent wie u bent. We danken u dat u de waarachtige, gigantische, geweldige, liefdevolle, dicht bij je God bent die u bent. En Heere, vandaag komen we voor uw troon en we hebben u nodig. Heere, want u kent ons, u weet waar we doorheen gaan, u weet wat we nodig hebben. En Heere, het is dan mijn gebed dat u vandaag uzelf aan ons laat zien. Dat wij zullen zien hoe geweldig goed u bent, hoe trouw en barmhartig u bent. Dat wij onze onzekerheid aan uw voeten zullen neerleggen en het daar zullen laten. En dat we zekerheid zullen zoeken en vinden in u. Heer, u kent een ieder die hier zit. U weet welke gedachten er door onze hoofden heen gaan. En Heer, ik bid dan dat u op dit moment ons uzelf laat zien. Dat u onze vragen beantwoordt. En dat er geloof zal zijn in onze harten. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Maar Heer, geloof dat bouwt op u. Dus Heere, doe wonderen. Heere, ook bij de kinderen. We vragen dat u doet boven wat wij kunnen bidden of beseffen. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Daniël heeft net het laatste visioen gehad dat in hoofdstuk 11 begonnen is. En hij heeft oorlog en vrede gezien, verdrukking en bevrijding. Hij heeft heftige dingen, prachtige dingen gezien. Heel veel verdriet, heel veel hoop. Hij heeft heel veel gemixte emoties waarschijnlijk door alles wat hij zag. En in die gemixte emoties ziet hij opeens weer twee engelen. Hij is weer terug, ook in wat hij ziet bij de oever van de rivier de Tigris, waar in hoofdstuk 10 vers 4 dit visioen begonnen was. En hij zag de ene engel op de ene oever en de andere engel op de andere oever staan en er begint een gesprek. En de vraag die gesteld wordt, die waarschijnlijk ook door Daniëls hoofd heen gaat, is wat er in vers 6 staat. Hoe lang duurt het nog? Dit is zo'n menselijke vraag. Zo'n logische vraag. Een vraag die komt wanneer je door moeite heen gaat. Wanneer er dingen spelen die je ingewikkeld vindt. Hoe lang duurt het nog? Gemiddeld gezien vragen wij God twee dingen wanneer we door moeite heen gaan. De eerste is, haal het weg. En de tweede is, hoe lang moet ik hier nog doorheen gaan? En daarna cirkelen we weer terug naar de eerste vraag. Haalt u het alstublieft weg? We willen weten waar we aan toe zijn. Want wij mensen zitten grofweg zo in elkaar dat als we zien, nou dit duurt nog 2 weken, dan moet ik nog even 2 weken knallen. Even doorzetten, even de tanden op elkaar, er even tegenaan en dan. Kijk maar naar de vakantie. We zijn al aan het aftellen. Let maar op je collega's op je werk of mensen die je op straat spreekt. Als ze net op vakantie zijn geweest, zijn ze alweer aan het aftellen naar de volgende vakantie. En nog net niet met dagen en uren soms. Maar er wordt alweer afgeteld naar de volgende vakantie. We zijn alweer bezig met het volgende, omdat we, ja, dat werk dat moeten we even overbruggen, maar we kijken uit naar de rust van. We vinden het moeilijk als we het niet weten. Als we geen licht aan het einde van de tunnel zien. Als we geen oplossing of idee van een oplossing hebben. We vinden onzekerheid moeilijk. En dat kan hopeloos maken, want ik weet niet wat het einde hiervan is. En hoe lang is nog een hele begrijpelijke vraag ook. Maar het is ook een vraag waar we eigenlijk nooit een antwoord op krijgen. Want Daniël krijgt een antwoord, maar in vers 8 staat er, ik echter hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Dus Daniël krijgt een antwoord op de vraag hoe lang nog en God geeft een antwoord waar hij eigenlijk niks mee kan. En zo geldt dat ook voor ons. Als God al een antwoord geeft op de vraag hoe lang, omdat het vaak niet nodig of nuttig voor ons is om dat te weten, dan is het een antwoord waar we niet altijd wat mee denken te kunnen. Maar blader in je Bijbel alsjeblieft even terug naar Psalm 46. Want daar staat iets wat ontzettend goed is voor ons. Het is goed voor onze ziel om te zien wat er in de psalmen staat. Dat is ook wel, wordt ook wel Gods medicijnkast genoemd, omdat dat in zoveel situaties laat zien wie God is, hoe hard we hem nodig hebben, Psalm 46. En Psalm 46 doet iets met ons, juist wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Psalm 46 geeft ons hoop wanneer er geen hoop mogelijk lijkt te zijn. En als we dan lezen in Psalm 46 vanaf vers 2, dan staat daar het volgende. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Maar de psalmist begint met God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Dat is waar we hoop hebben. Als letterlijk de wereld verandert. Als de aarde van plaats zou veranderen, en dan hebben wij een groot probleem als mensen. Als de bergen verzet worden van de Alpen naar het hart van de Middellandse Zee. God is onze toevlucht en onze kracht in benauwdheden. Want onzekerheden die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld niet meer naar God rent. Dat je je blik niet meer op God hebt. Onzekerheid zorgt ervoor dat je je gaat terugtrekken van mensen. Of dat je meer aan jezelf moet gaan denken. Of dat je meer rust nodig denkt te hebben. Of dat je juist jezelf helemaal wild in het sporten gooit. Want daar ga ik rust vinden. Of nog harder gaan werken, nog een tweede baan erbij. Want als we maar financiële rust hebben, dan is de rust. Maar wat je merkt is met al deze dingen dat God aan de kant geschoven wordt. En dat tijd met hem optioneel wordt in de plaats van noodzakelijk. Dat God niet langer op één komt te staan, maar mijn gedachten over mijn situatie worden daarboven gezet. Mijn onzekerheid gaat boven de zekerheid die er bij God is. Want wanneer jij door onzekerheid heen gaat, heb jij juist tijd met God nodig. Jij hebt het juist nodig om aan zijn voeten te zitten. Om het uit te schreeuwen naar hem. Om te huilen, te praten, te delen met hem. En om door hem gediend en liefgehad te worden. Want je mag met je onzekerheid naar God. Je mag met je onzekerheid bij hem terecht. Want het is niet zo dat God afwijst als jij onzeker bent. Als jij het niet ziet zitten, als jij het niet weet. Nee, God wil dan juist dat jij komt. Want dat is wat goed is voor jouw ziel. Dus waar jij de neiging misschien hebt om weg te rennen of juist harder door te gaan rammen. Ga naar de God die zegt dat hij een toevlucht is en kracht is. Vertrouw op hem. Want hij is in hoge mate een hulp gebleken in tijd van benauwdheid. Daniël had onzekerheid. Daniël had de vraag, hoe lang duurt het nog? En er komt een antwoord. In vers 7 van Daniël 12 heb je de engel die boven het water van de rivier is, zijn rechter en zijn linkerhand ophief. Een soort van als een voorwaar, voorwaar, als een dit is een waarachtig iets, luister goed. En hij zweert bij God, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben, om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Daniël, zoals vers 8 zegt, begreep hier helemaal niks van. Maar doordat wij het hele woord hebben, kunnen wij invullen dat dit gaat over de tweede helft van de grote verdrukking, de tweede 3,5 jaar van die 7 jaar periode. Je kan in Openbaring 12, kan je daar meer over lezen, in Daniël 7. Het is een breed gedragen idee in het woord. Deze tijd, twee tijden en een halve tijd verwijst daar naar 3,5 jaar. Maar wat Daniël ook hoort, naast het feit dat het een voor hem onduidelijke tijd is, hoort hij dat de macht van het heilige volk stuk geslagen zal gaan worden. Wat moet dat met hem gedaan hebben? Om te horen over alles wat ze al nog... Wat alles wat hen nog te wachten staat. Wat we in hoofdstuk 12 gelezen hebben, het einde van hoofdstuk 11, de visioenen daarvoor. En dat er dan nu ook nog staat dat de macht of de hand van het heilige volk stuk geslagen zal worden. Het lijkt hier te gaan over dat het door God zelf zal gebeuren. Hosea 6 vers 1 leert ook dat God zijn volk slaat tot bekering. Dit is ook waar er in Hebreeën over gesproken wordt als er staat dat God tuchtigt, corrigeert, slaat wie hij lief heeft. Dat doet hij om ons terug te brengen bij hem. Want soms hebben we het nodig om teruggebracht te worden en gecorrigeerd te worden. En de macht van Israël of de macht die zij dachten te hebben moest gebroken worden. Want als je kijkt naar Israël als land, is het een land dat ontzettend zelfvoorzienend is. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw zijn zij vooruitstrevender dan Nederland. En bedenk dat Israël voor een groot deel woestijn is. Als je de luchtfoto's bekijkt van Israël toen zij het land kregen, toen was het een en al woestijn. Als je nu kijkt naar Israël, al die jaren later is het vele, vele, vele malen groener. Ze hebben een ontzettend efficiënte landbouwcultuur opgebouwd. Israël is ook ontzettend goed militair. Ze hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Amerika. En als Amerika hen wapentuig stuurt, dan stuurt Israël gemiddeld gezien verbeteringen terug. Met een soort van dankjewel dat we het mogen gebruiken, hier kunnen jullie het beter gebruiken. Kijk naar de medische wereld, ook daarin loopt Israël ontzettend voorop. Dus ze zijn ontzettend zelfvoorzienend, ze zijn creatief, inventief, ze zijn al die dingen. Maar daar kunnen ze niet op vertrouwen als het om de tijd van het einde gaat. Hun vertrouwen moet naar de Heer Jezus. En daarom is het soms nodig dat dingen gebroken worden, afgepakt worden, dat we niet langer terug kunnen vallen op wat we zelf denken, zodat we zien dat we alleen nog maar op Jezus kunnen vertrouwen. En Israël zal in een situatie komen dat hun macht gebroken wordt en dat ze verslagen lijken te zijn. En dan zal er een einde aan deze dingen komen. Soms moeten wij ook gecorrigeerd worden. Soms moeten wij ook, zoals Israël geslagen werd, moeten wij ook een slag van God krijgen, een corrigerende tik van de Heer, om je terug te brengen bij hem, in de plaats van te vertrouwen op jezelf. Want soms moet God door een corrigerende tik trots en hardheid en onwil uit ons hart halen. Soms moet je daardoor iets ontvangen van de Heer wat je niet wil. Maar wil hij onkruid uit je hart halen dat ontzettend diep zit? En dat is niet met als doel dat God het leuk vindt om dan even lekker een map uit te delen. Het doel is bekering. God wil dat we terugkomen bij hem en volledig voor hem leven door zijn kracht. Niet langer uit eigen kunnen. Niet langer vertrouwend op, ik regel dit wel even, maar vertrouwend op hem. Daniel die kreeg een onduidelijk antwoord op zijn vraag, hoe lang nog, Heer? En hij kreeg ook nog eens onzekerheid over het hoe, van hoe gaat dit dan weer gebeuren? Maar het doel was ook niet om Daniel een antwoord te geven waardoor hij achterover kon zitten en kon zeggen, nou, nu begrijp ik alles. Het doel was dat Daniel zijn ogen op God zou richten en dat hij afhankelijk zou zijn van de Heer Jezus. Want Jezus weet wel hoe lang. Hij is het levende woord. Hij is God zelf. En Jezus weet ook wat hij doet. Hij houdt van zijn volk Israël. Dat zal hij altijd blijven doen. Hij is de God van Israël. Maar hij is ook de God van de kerk. Hij is jouw God. De God die wil dat jij bij hem komt. Hij is jouw goede herder. En hoop is daardoor voor ons een persoon. Zekerheid is voor ons een persoon. Niet geld op de bankrekening, niet een baan, niet gezondheid. Nee, een persoon, namelijk Jezus Christus. En hij belooft dat hij bij je is. Hij belooft dat hij trouw zal zijn, goed zal zijn, genadig, liefdevol, barmhartig, alomtegenwoordig in jouw situatie. Dus als je wil weten hoe lang, als alles te veel voelt, als je geen licht aan het einde van de tunnel ziet, als je overweldigd wordt door je situatie, als je onduidelijkheid hebt over de toekomst, als je onzeker bent over waar gaat het heen, Jezus is het antwoord. Je gaat niet altijd antwoord krijgen op je vragen aan deze kant van de eeuwigheid. Maar in de eeuwigheid zal je het zien en zal je zien waartoe God het gebruikt. Want alles wat God bijvoorbeeld zijn volk Israël nog voorzegt, heeft als doel dat ze zich bekeren en bij hem komen. Alles wat God weet over wat jou nog gaat gebeuren, heeft als doel dat jij bij hem komt en dat jij meer op hem gaat vertrouwen dan voorheen. Want hij is goed en hij heeft het allerbeste met je voor. Dus daar mag je op vertrouwen. Als jij zit met hoe lang, weet dat God het antwoord is. En dat jij misschien niet het antwoord krijgt dat je wil, maar dat je het antwoord krijgt dat goed voor je is. Want dat is het antwoord dat God je zal geven. Laten we verder lezen vanaf vers 8 en we lezen tot en met vers 12 van Daniel 12. Ik echter, ik hoorde het wel, zegt Daniel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heer, wat zal het einde hiervan zijn? De tweede vraag die er gesteld wordt. Toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal worden, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Nou, Daniel begreep niet wat de hoe lang vraag als antwoord kreeg. Dus stelt hij de logische vraag, oké, Heer, wat zal het einde ervan zijn? En ook dat is een vraag die wij kennen. Ik hoorde laatst van een broeder dat wanneer hij een boek leest, hij altijd eerst de laatste paar bladzijden leest, om te weten hoe het boek eindigt, om daarna aan het begin te gaan lezen en dan de rest van het boek te lezen. Zodat je een soort van een idee hebt, daar gaat het heen. Dat willen we met films en series en dat soort dingen ook. We willen weten hoe het eindigt. Daarom vinden we cliffhangers ook zo vervelend. Dat een serie of een film of een boek stopt op een moment dat je denkt, ja, maar er komt nog iets en ik mis het. Daniel stelt een vraag die wij ook hebben. Heer, waar gaat dit heen? Wat is het einde hiervan? En het antwoord is tekenend. Vers 9. Ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Dat is lekker. Ben je in gesprek met een engel? Denk je, nu kan ik een antwoord krijgen? Ga heen, Daniel. Daniel hoefde zich niet bezig te houden met het antwoord op deze vraag. Hij mocht deze vraag loslaten en in de handen van de Heere leggen. Let op, hij wordt niet gecorrigeerd omdat hij de vraag stelt. Dus het is niet zo dat God zegt, stel die vraag niet. Maar je mag genoegen nemen met het antwoord dat God geeft. Zelfs als het voor jouw gevoel geen antwoord is. Want laten we eerlijk zijn, Daniel krijgt geen antwoord op zijn vraag. Ga heen, Daniel. Maar God laat wel zien wat er zal gebeuren in de tijd die komen gaat in vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Daniel ziet dat er een ene groep is die gereinigd, zuiver wit gemaakt, gelouterd worden, de verstandigen. En aan de andere kant de goddelozen en degene die geen begrip zullen hebben. God gebruikt de tijd die komt om zijn gelovigen te heiligen. En waar het voor Daniel onzeker was, waar gaat dit heen, waar stopt dit? Is er voor God niks onzeker, want Psalm 139 leert dat God alles weet. Jesaja 46 zegt dat God het einde al verkondigt vanaf het begin. Dus voor God is er niks onduidelijk. Openbaring 22 zegt zelfs dat hij het begin en het einde is. Hij weet het niet alleen, hij is het begin en het einde. En de God die dat is, is de God die ook bezig is om mensen tot zichzelf te trekken. De God die bezig is om degenen die het willen, die geloven, om hen begrip te geven. Maar hij doet dat op een manier die we niet altijd waarderen en die we niet altijd leuk vinden. Want dat lijken zulke mooie woorden aan het begin van vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. Het zijn zulke mooie bijbelwoorden om te lezen van dat prachtige vakjargon. Maar wat betekent het nou? Nou, het woord voor reinigen heeft het idee van polijsten of laten blinken. Dat is ook zo'n mooi iets. Maar hoe laat je iets nou blinken? Nou, over het algemeen, tegenwoordig zetten we er dan een machine op en dan gaan we het polijsten, dan gaan we het opschuren en zetten we er, halen we oneffenheden, halen we weg. Het is niet altijd leuk als dat met jouw hart gebeurt, want het is leuk om dat bij een auto te doen misschien. Want dan gaat die mooi blinken, maar je moet ook dingen weghalen die er niet horen. Dat is wat God met jou en mijn hart wil doen. Hij wil ons hart reinigen, polijsten, hij wil eruit halen de oneffenheden die niet van hem zijn. Maar dat is niet altijd leuk. Maar hij gaat verder. Hij wil dat we ook zuiver wit gemaakt worden. Dat heeft het idee van daadwerkelijk wit maken, maar heeft het idee van heilig en zuiver maken. Zoals God degene is die heilige en witte kleding geeft aan de heiligen in Openbaring. En dat is een dagelijks heiligingsproces, waarmee God dus alles weg wil halen wat niet dat zuiver witte, dat heilige, dat reine is. En dan wil hij dus misschien die zonde of die gedachte of die manier van denken of die manier van voelen uit je halen die niet matcht met zijn woord. En ik kan je verzekeren als iemand die dat mee mag maken dat dat pijn doet. God is bijvoorbeeld in mijn hart heel erg eruit aan het halen hoeveel ik aan mezelf kan denken. Want het is zo comfortabel om aan mezelf te denken. Om bijvoorbeeld te denken dat mijn huwelijk er is om mij blij te maken en om mij gelukkig te maken. En dat ik recht heb om geïrriteerd te zijn als mijn vrouw iets doet waar ik niet intrinsiek gelukkig van word. Want natuurlijk bestaat zij om mij gelukkig te maken. Dat is toch waar God het huwelijk voor gemaakt heeft. Aan wie denk ik dan? Nou, dan denk ik aan mij. En dan wil God mij gaan polijsten, dus wil hij die deuken eruit gaan halen. Dus krijg ik af en toe een klap omdat hij die deuk eruit aan het halen is. En is hij heilig en rein aan het maken hoe mijn manier van denken is? Dat ik ga denken dat ik een zelfopofferende liefde moet hebben voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. En gaat God mij louteren, zoals het derde woord is dat gebruikt wordt? En gaat hij smelten, wat over edelmaterialen gaat? En wordt daarbij uit mij weggehaald wat niet puur is zoals God het wil. Dus dit zijn mooie woorden, maar omschrijft een pijnlijk proces van heiliging. Maar dit is wat God in jou wil doen. Dit is ook waar God wil dat wij ons voor inzetten. En dat inzetten betekent het volgende. Heer, hier ben ik en ik werk niet tegen. Heer, als u dit uit mij wil halen, dan wil ik het leren. Heer, als u mij wil veranderen, dan wil ik leren om anders te handelen. Om anders te denken, om anders te doen. We mogen leren vertrouwen op God, omdat hij weet wat hij doet en omdat hij niet onverschillig is naar ons. En hij laat zien dat de weg Jezus Christus is. De weg, de waarheid en het leven is Jezus Christus. En daarom is Jezus onze zekerheid, ook in dit soort processen van reiniging. Is hij degene die ons begrip wil geven, zodat wij gaan begrijpen wie God is en wat God aan het doen is. We mogen zien dat hij van ons houdt, dat hij ons draagt en ons aan het vormen is, zelfs wanneer het pijn doet. De goddelozen zullen dit niet begrijpen en zullen niet naar Jezus rennen, zegt vers 10. Maar als christen, wanneer God aan de slag gaat om je te reinigen, zuiver wit te maken en te louteren, is er maar één juiste manier van handelen en dat is naar Jezus rennen met alles wat je hebt. En ook dat is christelijk vakjargon van die woorden die we gebruiken, maar wat betekent dat? Dat betekent, ren naar hem toe in gebed. Bid en zeg, Heer, het doet pijn. Ik vind het niet leuk waar ik nu doorheen ga. Ik ben dingen aan het leren en ik zie dat er iets in mij zit. Of ik denk dat u iets aan het doen bent in mijn hart. Maar dat doet zo pijn. Maar ik wil u wel vertrouwen. Dat wat u doet goed is. Ik wil u vertrouwen en ik wil niet langer zelf gaan knokken. Niet langer zelf uit eigen kracht proberen om dingen op te lossen. Maar ik wil het door uw kracht doen. En door uw kracht wil ik me beijveren. Door uw kracht wil ik me inzetten. Dus Heer, help mij. En dat is overgave, dat is een sprong in het diepe. En zeker als je nog nooit een sprong in het diepe bad genomen hebt, dan is voor het eerst in dat diepe bad springen is heel eng. Maar het is wel het beste voor je. Als jij moet weten wat het einde is, en als alles moet wijken voor dat antwoord, zodat jij het antwoord krijgt, dan wil jij de controle houden. En dan ga je er ook vanuit dat jij beter weet dan God hoe een situatie tot het einde te brengen. In de plaats van dat God degene is die mag bepalen. Terug in Psalm 46 staat er in vers 11 en 12. Geef het op of wees stil en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, zegt God. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Dat is wie er voor je is. Maar God vraagt niet uit eigen kracht knallen, nog even er tegenaan, schouders eronder en dan regel je het. Nee, geef het op, wees stil en weet dat ik God ben. Dat zegt niet dat jij nooit meer aan de slag hoeft te gaan in je leven, maar dat zegt dat je het mag doen vanuit zijn kracht. Niet langer vanuit je eigen wil. God is de God die alles aan kan, jij niet. God is de God die alwetend en almachtig is en laten we eerlijk zijn, jij niet, ik ook niet. Het is zo bevrijdend om het los te laten en aan de Heere te geven. Om het niet langer zelf onder controle te hoeven houden. Het is zo'n last van je schouders als jij je mag inzetten om door zijn kracht te leven. In de plaats van uit eigen kracht. Jij hoeft het niet op te lossen. Je mag rusten dat hij alles onder controle heeft. Je mag rusten in het feit dat hij het weet. Ook als jij de vraag hebt, wat zal het einde hiervan zijn? Dan mag je weten, hij weet het. En daar is rust in te vinden. Daniel moest daar ook in rusten, want hij kreeg van God twee onbegrijpelijke getallen. 1290 dagen in vers 11 en 1345 dagen in vers 12. 35 dagen, sorry, in vers 12. En dit is langer dan de tijd, twee tijden en de halve tijd die hij net gehoord heeft. Dus hij wordt soort van drie keer met een kluitje in het riet ingestuurd door de Heer. Van wat moet hij nou weer doen? Hoe zit dit? En dit zal zijn na de gruwel der verwoesting, nadat de antichrist zichzelf God verklaard heeft in de tempel. En waarom nu dan opeens 30 dagen extra bij de 1290 en 45 dagen extra bij de 1335? Zoals Mark vorige week ook zei, we hebben geen idee. Er zijn heel veel theorieën over. In de notities van de preek heb ik wat suggesties staan online, dat kan je vinden. Mocht je dit willen uitvogelen met bijbelteksten erbij, dus niet zomaar uit de lucht getrokken theorieën. Maar er zijn theorieën over dat dit de opruiming is van alle rotzooi in de wereld na de grote verdrukking. Kijkend naar hoeveel er kapot gaat in de grote verdrukking, is 30 dagen dan weinig, maar geen idee, misschien is dat. Misschien is die 30 plus 45 dagen wel de tijd van het oordeel van Openbaring 19 en 20. Misschien is het een tijd van herstel van alle trauma's die er opgelopen zijn. We weten het niet. Maar wat we wel weten, is degene die het antwoord heeft. Habakkuk 1 vers 5 leert ons dat God dingen doet die wij niet zouden geloven als hij het ons uit zou leggen. God zegt er tegen Habakkuk, als ik het je uitleg, je zou het niet geloven. En in het geval van Habakkuk was het dat God een ongelooflijk goddeloos volk ging gebruiken om zijn wil te doen, om straf uit te delen en Israël tot bekering te brengen. Het is zo verleidelijk om te moeten willen weten, wat is het einde hiervan? Om antwoord te moeten hebben en je alleen vast te houden aan, ik moet antwoord hebben. Maar het is zoveel beter om je over te geven aan degene die het antwoord heeft. En te weten, u weet het en dat is voor mij genoeg. Dat vereist overgave, want laten we eerlijk zijn, God is jou ook geen uitleg verschuldigd. We leven in een tijd waarin wij vinden dat ons antwoorden verschuldigd zijn. God moet mij dit vertellen, God moet helemaal niks. Er is letterlijk niks wat God moet, want hij is God. Wij kunnen nog zeggen, je moet belasting betalen en zo. Maar God moet helemaal niks. Dus hij is jou geen, mij geen verantwoording verschuldigd voor hoe lang nog. Voor wat zal het einde hiervan zijn. We mogen vertrouwen op wat we al wel weten. We mogen vertrouwen op wie hij is. Maar de keuze is aan jou. Hou je vast aan je vragen en aan je twijfels en aan je moeite en aan je onzekerheid of hou je vast aan God. Wil je zelf de controle hebben? Ik moet weten hoe dit gaat. Ik moet onder controle hebben hoe mijn dag gaat. Ik moet beheersen hoe en vul het maar in. Of geef je de controle aan de Almachtige? Er is zoveel rust in overgave. Wij zijn gemaakt om in overgave aan God te leven en niet om het zelf allemaal onder controle te hebben. Want wij hebben ook helemaal niks onder controle. Laten we eerlijk zijn. Alles wat wij onder controle hebben, dat kan zo veranderen. Alle plannen die we hebben worden in de war gestuurd als het weer verandert. Wat denken wij nou echt onder controle te hebben? Je mag dan weten wie er zekerheid is in onzekerheid. Jezus Christus is de God die regeert, is de God die alles onder controle heeft. De God die jij kan vertrouwen in alles, met alles, ondanks alles. Dus geef het aan hem en eis niet meer zelf dat jij moet weten wat zal het einde hiervan zijn. Stel de vraag, maar laat God ook het antwoord geven en accepteer zijn antwoord. Laten we afsluiten met het laatste vers van Daniël hoofdstuk 12. Vers 13 zegt, maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten. En u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. De engel beantwoordt hier de derde vraag die Daniël niet eens hardop stelt. En ik dan? Hij heeft gevraagd, de vraag is gesteld, hoe lang nog voordat er een einde komt? De vraag, wat zal het einde ervan zijn? En er komt geen duidelijk antwoord op. En dan dat je soort van beetje met je ziel onder je arm rondloopt en denkt, ja, en ik dan? Komt weer zoveel groots komt er op Daniël af en ik dan? Hoe zal het met mij aflopen? Het is een vraag die veel van ons ook hebben. En ik dan? In je situatie? Misschien wel over redding? Misschien over goed genoeg zijn? En al die vragen kunnen ontzettend stressvol zijn. En is ook iets waarvan de vijand zich in zijn handen wrijft en denkt, daar kan ik iets mee. En die gaat die onrust en die onzekerheid gaat hij aanvuren en opstoken tot een gigantisch vuur wat kan leiden tot dingen als depressie, angst, eenzaamheid, identiteitscrisis, etc. Allemaal aanvallen die de vijand in je hoofd gooit. Maar om één voorbeeld te noemen van waar we zekerheid in kunnen vinden, is wat er in 1 Johannes 5 staat. In 1 Johannes 5 vers 12 en 13 zegt: wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Johannes zegt hier: als je de Zoon hebt, heb je eeuwig leven. Dat is Gods belofte. Hoe heb je zijn Zoon nou? Door te geloven. Door te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat is wat eeuwig leven geeft. Je hoeft niks te doen, je hoeft niet goed genoeg te zijn. Redding en jouw toekomst hangen niet van jou af, het hangt van Jezus af. Dus ook jouw toekomst, jouw vraag en ik dan, hangen van God af. En Daniel heeft die vraag, want daarom wordt die vraag ook beantwoord, maar u... ga heen tot het einde is het antwoord. En dit is een herhaling van het antwoord in vers 9. Op de vraag, wat zal het einde hiervan zijn, was het antwoord ook al, ga heen, Daniel. En dat lijkt ongevoelig en het beantwoordt de vraag niet, maar het is ook iets waar Daniel overgave mocht leren. Want hij hoeft het niet te weten, want anders zou God het hem wel vertellen. Wij willen vaak dingen weten die veel te groot voor ons zijn. Wij willen graag weten waarom dingen gebeuren. Wij willen inspraak, we willen meepraten, we willen begrijpen. En vooral, wij willen goedkeuring moeten geven aan dat het zo gaat en hoe het gaat. Van tevoren. Dus Heer, u hebt een plan, kom maar even met dat plan. U wilt mij iets leren, oké, dan gaan we dat even op deze manier inkaderen. En dan mag u mij dit leren op een manier die ik goed vind. Dat is hoe we dit graag doen. Maar zoals gezegd, God is ons niks verplicht. Dus als God ons iets wil leren, dan doet hij dat op zijn manier. In zijn genade, in zijn soevereiniteit, in zijn alwetendheid. Wij willen vaak niet in geloof uitstappen. We willen dat alles uitgestippeld is op onze voorwaarden. Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, aan het einde van het Johannesevangelie vertelde Jezus aan Petrus wat zijn lot zou zijn. Hij zou als martelaar voor Jezus sterven. Petrus wilde weten wat Johannes' lot zou zijn en vroeg daarom aan Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? In wezen antwoordde Jezus: dat gaat jou niet aan, volg jij mij, in Johannes 21. Op diezelfde manier moest Daniel niet al zijn tijd en energie besteden aan het speculeren over en zich zorgen maken over dingen die hij niet kon weten. In plaats daarvan moest hij eenvoudig gehoorzamen aan de opdracht om tot het einde te gaan. En dat is iets wat wij allemaal ook moeten doen. Einde citaat. Het is zo verleidelijk om te willen weten, te moeten weten. En ik dan. En om dan ook nog, en hij of zij dan, en die ander. Maar wij mogen leren wat Gods opdracht is. Ga heen. Tot het einde. Daniel moest leren om ook die laatste tijd van zijn leven, en er is discussie over hoe lang hij nog hierna leefde, maar om te volharden. Om gehoorzaam te blijven, om de wedloop goed te voleindigen. Maar wat prachtig is, is dat God het volgende zegt. Want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. God geeft zoveel hoop, zoveel zekerheid, zoveel rust voor Daniel. In plaats van dat Daniel onzeker werd, mocht hij zien dat God, dat Jezus Christus te vertrouwen is. En dat er overgave aan God mag zijn in de plaats van controle. In plaats van onrust door onze gedachten mogen we rusten in Jezus' werk en met alles naar hem rennen. In plaats van te piekeren mogen we onze gedachten onderwerpen aan Jezus en krijgsgevangen maken onder het bloed van zijn Zoon, zegt de 2 Korintherbrief. In plaats van faalangst mogen we de geest laten leiden en mogen we leren uitstappen in geloof. En is hij degene die succes bepaalt? In plaats van ons terugtrekken en eenzaam te zijn, mogen we zien dat Jezus zijn lichaam de kerk gegeven heeft om elkaar te helpen. In plaats van bang te zijn voor verlatingsangst, mag je zien dat Jezus zegt dat hij ons nooit zal verlaten en ga zo maar door. Daarom is Jezus onze zekerheid in onzekerheid. Dit zijn zegeningen die er in Christus zijn. En laat Efeze 1 ons nou leren dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus is er zekerheid die alle verstand te boven gaat? Is er rust in onrust te vinden? Zekerheid in onzekerheid in Christus? Ik wil eindigen met 4 hele korte punten over, maar hoe doe je dit dan? En een deel hiervan denken, ja, maar dit vertellen jullie elke week, dat klopt. Een deel van deze dingen zullen jullie elke week van ons horen. En dat is omdat dit geestelijke disciplines zijn die je mag leren, die goed zijn voor je ziel. Niet als een, ja, maar het moet van de voorganger of het moet van de oudste en anders ben ik een slechte christen. Nee, uit zorg voor jouw ziel. Wij herhalen dit omdat we weten dat herhaling nodig is om dingen te leren. Dus hoe leef je in zekerheid? Hoe strijd je tegen onzekerheid? Zeker wanneer het gevoel niet weggaat. De eerste is, bid zonder ophouden. Ja, maar dat doe ik al en er verandert niks. Er staat ook niet, bid tot het ophoudt. Er staat, bid zonder ophouden. Filippenzen 4 leert ons om alles onder smeken en gebeden bij God te brengen. Dus bid zonder ophouden en breng alles bij God. Spreek het uit. En al moet je dingen 100 keer in 1 minuut bij hem brengen en loslaten, doe dat. Maar ga alsjeblieft niet met een hengel in je hand alles bij God brengen. En wat bedoel ik daarmee is dat je je gebed aan de haak van je hengel doet, het uitgooit zo naar de Here en het daarna aan het einde van je gebed weer netjes naar binnen gaat zitten halen. En dan waarmee loop je weg? Alsnog met je zorgen, alsnog met je dingen en je hebt het bij God gebracht. En daarna weer netjes teruggebracht. Werp het op hem, zoals 1 Petrus zegt. En doe daarna je handen achter je rug. Heer, ik laat het bij u. En misschien moet je dat 100 keer nog bidden. En moet je jezelf eraan herinneren. En moet je eraan herinnerd worden. Maar geef het aan God en laat het bij God. Breng alles in gebed bij de Heer. Het tweede punt is, richt je ogen op God. En hoe doe je dat? Dat doe je door je Bijbel te lezen. Serieus, ook weer Bijbel lezen? Ja. Lees je Bijbel. Maar ga specifiek lezen. Niet hoofdstukken rammen en gewoon maar doorlezen. Nee, lees bijvoorbeeld Psalm 145 de komende paar weken. Elke dag. En ga stilstaan bij wat die woorden betekenen. Als je daar hulp bij nodig hebt, kom naar mij of een van de andere oudsten toe. We helpen je met alle liefde. Lees Job 38 tot en met vers 41, hoofdstuk 41. God omschrijft zichzelf daar zo mooi. Jesaja 40, Exodus 34, et cetera. Dat zijn plekken waar God zichzelf omschrijft op manieren waardoor jij kan groeien in je blik op God richten. En het is nodig om niet geobsedeerd te zijn met jezelf en met je onzekerheid, maar juist geobsedeerd te zijn met God. Want dan verandert jouw hart. Je situatie hoeft niet te veranderen, maar jij verandert in de situatie. Derde punt is, betrek een broer of zus erbij. Voor de duidelijkheid, ik zeg een broer of zus. Ik zeg niet iedereen. Ja, we zijn aan elkaar gegeven als kerk. Maar dat betekent niet dat ik nu verwacht dat jij hier naast mij komt staan en komt zeggen, ik worstel met dit en dit, ik heb jullie hulp nodig. Nee, ga naar 1 of 2 mensen toe. Iemand die volwassener is dan jij. En praat. Deel je hart, deel je worstelingen, je onzekerheid, je vragen, je twijfels. En laat je gesprek zijn met iemand die jouw hart en jouw gedachten op Jezus wijst. Niet iemand die zegt, oh wat ben jij zielig. Maar iemand die zegt, oh wat ontzettend vervelend, laten we naar Jezus gaan. Wat moeilijk, laten we kijken wie Jezus is in deze situatie. Iemand die met jou bidt en de Bijbel opendoet. Iemand die jouw ogen op Jezus richt. Betrek een broer of zuster bij. En de vierde en laatste stap zijn de woorden die Daniel meekreeg in vers 13. Ga heen tot het einde. Volhard. Wees Gods kind. Volhard. Wees trouw. Wees dagelijks trouw. Wees ook trouw in het op de ander gericht zijn. Want wat onzekerheid en al die dingen doen, is het zorgt ervoor dat we gaan nadenken over 1 persoon en 1 persoon alleen. En dat ben ik. En dan bedoel ik niet dat jullie aan mij denken, maar dat je aan jezelf gaat denken. We moeten een gesprek hebben als jullie in al je moeite aan mij gaan denken. Dan wordt het een heel ander verhaal. Maar vraag aan God om je focus te verleggen door te dienen, door Jezus na te volgen op hem en daardoor ook op het dienen van de ander. Ga heen en volg Jezus. Oftewel, ga heen, wees trouw in het zijn van zijn kind en ga daarna ook anderen dienen door zijn geest geleid. Dus de vier dingen zijn: breng alles in gebed, richt je ogen op God, betrek een broer of zus en ga heen tot het einde. Dit heb je nodig, want onzekerheid is overal om ons heen. Onzekerheid kan voelen alsof het bepalend is in je leven. Maar als christen mag je rust en zekerheid vinden, ook in de onrust en de onzekerheid van dit leven. Je mag hem gaan zien voor wie hij is. En je mag gaan bouwen op de zekerheid en de vaste grond die hij is. En dat hangt niet van jou of je situatie af. Je mag je leven bouwen op hem. Daniël moest God gaan zien in de onzekerheid van zijn situatie. En hij moest doorgaan en heen gaan terwijl er geen voelbare verandering in zijn situatie was. Maar God zelf was het antwoord. Dus geef het op en weet dat hij God is. Ren naar hem juist wanneer jij vermoeid en belast bent. Want hij weet hoe lang het nog duurt voordat er een einde komt. Hij weet wat het einde ervan zal zijn. Hij weet en ik dan. En jij mag hem vertrouwen. Jezus is jouw zekerheid in onzekerheid. Dus rust in wie hij is. In zijn werk, zijn hart en zijn karakter. Want daarin is echte rust en echte zekerheid te vinden, te midden van alle onzekerheid. Als je nog niet in deze Jezus gelooft, dan is dit ook iets wat jij mag ontvangen. Echte, blijvende zekerheid en rust. Want die dingen die zijn onmogelijk zonder Jezus. Kijk maar naar je vakantie. Aan het einde van je vakantie ben je eigenlijk alweer zo'n beetje toe aan je volgende vakantie. En anders heb je 2 dagen daarna weer. Het is onmogelijk zonder Jezus. Dus ren vandaag naar hem. Geloof vandaag in Jezus Christus. Geloof wat je nu weet en hij zal je gaandeweg meer van zichzelf laten zien. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dat is wat volgens Johannes 20:31 genoeg is. Geloof is wat redt, dus de vraag is, geloof jij? Christen, Jezus is voor jou zekerheid in onzekerheid. Leef daarnaar. Als je wil weten hoe lang nog, laat het antwoord dan aan Jezus en geef het antwoord aan hem. Als jij je afvraagt, wat is het einde, vertrouw dat hij het antwoord weet. En leg de last op zijn schouders, dat jij het niet zelf hoeft te doen. Als jij twijfelt over, en ik dan, haal je zekerheid uit wie hij is, wat hij gedaan en hij beloofd heeft. Laten we bidden. Ja, Heere God, we danken u voor dit prachtige Bijbelboek Daniël. We danken u dat u ons zoveel over uzelf laat zien. Heere, de God die het begin en het einde kent, de God die alles ertussenin kent, de God die alles onder controle heeft, de God die zo groot is en tegelijk zo betrokken is bij ons, tot in elk detail. Heren, we hebben u nodig, u en u alleen. En Heren, u weet wat een ieder van ons hier nodig heeft. U weet welke onzekerheid we voelen, welke onrust we voelen, welke dingen we meemaken waar we mee zitten. En Heren, u weet ook waar onze harten misschien wel verhard zijn en dat we denken, ja, zwam maar de haan, laat het maar. Ik geloof je niet, want kijk naar mijn situatie. Heren, doet u op dit moment wonderen alstublieft. Heren, want niks van wat ik zeg slaat ook maar een deuk in een pakje boter, Heren. Maar u kan wonderen doen. En dat is wat er moet gebeuren vandaag. Dus Heren, overtuig mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel alstublieft. Stel mensen vandaag voor het eerst voor de keuze, dat ze die keuze ook maken om in u te geloven. Maar ook degene die dat al doen en die nu worstelen, Heren, laat hen zien dat u de God bent die zekerheid in onzekerheid is. Heren, we hebben u nodig. U weet ook wie er door vreugde en diepe blijdschap gaan op het moment. Heren, laat ook hen zien dat u voor hen die blijdschap bent en dat die blijdschap in u te vinden is. Heren, maar waar we ook staan, waar we ook doorheen gaan, wat we ook meemaken, help ons om terug te vallen op u en boven alles op u te vertrouwen. Christus, onze zekerheid in onzekerheid. Heer, u kent elke emotie, elke gedachte die er door ons heen gaat. Kom ons tegemoet alstublieft. Niet omdat we dat verdienen, maar omdat u een genadig en goed God bent. We bidden, we danken, we vragen. In Jezus' naam. Amen. Dit is op muziek gezet. Een groot deel van wat Psalm 46 zegt. Bijvoorbeeld, kom zie de daden van de Heere die verwoesting op de aarde aanbreekt, die de oorlogen doet ophouden, tot aan het einde der aarde de boog breekt, de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten, de Lord of Hosts, is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Dat is de God die zekerheid is. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en ons nog leiden in een aantal liederen. Maar laat deze woorden ons ook bepalen. Laat deze woorden je hart raken. En dan niet om hoe mooi het gezongen is of hoe mooi het gespeeld is. Het gaat erom dat wij diezelfde woorden gaan zeggen tegen de Heer. Dat wij ons overgeven aan de Heer die dit is en doet.
Tell you right now, it's gonna be alright.